Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. Het programma over ondernemen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Tucson in de Amerikaanse staat Arizona. We zijn te gast in The Dutch Eatery, een echt Nederlands restaurant in de universiteitswijk van Tucson. Aan tafel hier Nederlandse ondernemers, oogarts Johan van Dalen van Optigo, kunstenaar Arjen van de Erenbeemt van Arjen Hart Fine Art, F-16-piloot Joost Nicky Luisterburg en chef-kok Marcus van Winden, eigenaar van het restaurant The Dutch Eatery. Welkom heren, goed dat jullie er allemaal zijn.
Ja, dankjewel.
Mooi, dankjewel.
Mooi om jullie hier te kunnen spreken in deze bijzondere plek. Marcus, jouw restaurant. Het is een grote ruimte, dus we hebben wat background noise. Hoort er allemaal bij. Dat is eigenlijk ook wel gezellig. De bitterballen staan op tafel. De patatjes oorlog staan bij Captain Nicky en bij ons voor de neus. Dus aan alles is gedacht.
Ja, en ook wat kibbeling op tafel gezet. Dus ja.
Om het echt even
Nederlands te maken.
Mooi man. Want dit is een Nederlands restaurant. Kan je kort uitleggen wat jij hier hebt gebouwd?
In heel kort, we doen een klein beetje Amerikaans eten, maar met veel Nederlandse dingetjes. Hele kleine details op de menu. Want ja, heel veel Nederlands eten is er natuurlijk niet zo makkelijk
aan de Amerikanen te slijten, lijkt me, ja. Ja, en dat doe je al 2 jaar, hè, hier?
Twee jaar zit we hier nu, dus ja.
Johan, en jij bent oogarts van huis uit. Jij hebt een bedrijf, Optigo. Wat Correct. Is dat voor een onderneming, heel kort?
Oh, laat ik zo zeggen, ik ben als oogarts opgeleid in Amsterdam. En in mijn subspecialisatie moet je dat eigenlijk alleen academisch kunnen doen. En dat heb ik toen, en in Nederland was daar geen geld voor. Toen heb ik in Amerika, omdat ik er ook gestudeerd had, heb ik er een baan gekregen. Eerst in Texas, bij de Universiteit van Texas. Mm-hmm. En later hier ben ik, 30 jaar geleden, ben ik aangenomen als professor hier bij de universiteit.
En die zit hier op steenworp afstand, hè? Die zit hier echt
correct,
recht tegenover.
Correct.
Gewoon. Daar heb jij ook les gegeven.
Ja, ja, ja. En toen ongeveer 20 jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Dat doe ik nog steeds.
En dat is Optigo?
Optigo en I Care and Cure, ja.
Wat goed. Ja, ja. Arjen, jij bent kunstenaar. Hoe lang zit jij hier al?
Ik woon in Tucson sinds 91.
Sinds 91 ja, al? Ja, het is nu 2019, dus you do the math.
Ja, en ik ben dus 28 jaar kunstenaar. Nou.
Wat voor soort kunsten maak jij, als je dat heel kort mag samenvatten?
Ik maak nu lichtsculpturen met LED-verlichting en optisch interessante, optisch dynamische materialen. Dus het is echt eye-catching, op art is de term, optical art.
Gaaf, gaan we zo meteen meer over hebben. Ook over een nieuw project dat jij aan het doen bent. Want jij bent een nieuwe crowdfunding campagne begonnen. En die kick je binnenkort af. Gaan we het later uitgebreid over hebben, komen we op terug.
Super.
Captain Nicky, mag ik je zo introduceren?
Ja, ik ben alleen geen captain.
Oh ja, dat maak ik er dan van. Hè? Ja, wat ben je wel?
Ik zit een stukje hoger als je in de militaire rangen kijkt. Ja. Een luitenant-kolonel. Maar
luitenant-kolonel, commanding officer van de 148 FS bij de
Koninklijke Fighter Squadron staat FS voor.
Wauw, ja. Dus jij bent gewoon een echte straaljagerpiloot.
Ik ben een echte straaljagerpiloot.
Kijk, hoe lang. Volgens mij hebben wij allemaal nog nooit een straaljagerpiloot ontmoet, of wel, heren?
Ja.
Nee. Hebben we wel eens eentje tegengekomen, Johan?
Ja. Ja?
Jij kent ze?
Ja, want ik heb vroeger ook testen gedaan op het NLRGC in Soesterberg.
Ja, en NLRGC, daar ben ik vroeger gekeurd. Het heet tegenwoordig Centrum voor, nee, niet meer Centrum voor Mensen en Luchtvaart, volgens mij. Nu is het, ja, CML. Ja.
En jij keurde dan de ogen van de fighter?
Ja, ik had daar mensen voor me. Ik was daar verantwoordelijk voor de keuring voor de ogen.
Oh, kijk eens aan. Correct. Kijk, het bruggetje wordt. Je had nog
kleine wereld.
Zijn ogen had gekeurd, zeg
zou
maar.
Zou kunnen.
Had gekund.
Wie weet.
All right. Ja, jij bent dus eigenlijk de vreemde eend in de bijt. Want je bent technisch geen ondernemer.
Maar geen ondernemer, maar wel een Nederlander. Dus
precies.
Die in Amerika werkt.
Die in Amerika zit. Ja. In Tucson ook nog eens.
Correct.
Hoe lang zit je hier al?
Nu 2 jaar, dus ik ben eigenlijk weer. Ik ben eigenlijk begonnen hier in 91, samen met Johan. Niet samen met Johan, maar hetzelfde jaar. Als student. En nu ben ik 2 jaar geleden weer hier naartoe verhuisd. Toen ik hoorde dat Mark het restaurant gestart had, dacht ik van nou, nu wil ik wel weer in Tucson wonen.
Precies, want
jij
bent.
Hoef ik in ieder geval mijn patatje oorlog niet te missen.
Ja,
dus ik ben al halverwege. Ja, 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 ja.
Dat betekent goed teken, toch, Marcus?
Ja, dankjewel.
Goed teken. Jongens, wat is dit voor stad, Tucson? Kijk jou even aan, Marcus. Waar zijn we op dit moment? Vlak bij de universiteit?
Het is vrij dynamisch. Het is heel mooi. Het is altijd lekker warm. Natuurlijk, maar wij zijn als enige van Tucson, I think we have sororos. Een soort cactus dat alleen maar specifiek hier groeit. Ja. Dus, dat is al heel interessant.
Ja, dat is toch die cactus met die beetje scheve handen?
Ja,
zeg maar,
kaktus, ja, 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 die je in alle westerns ziet, zeg maar. Ja.
Als je tegen een western, een oude western kijkt, ja, die zou waarschijnlijk hier opgenomen zijn.
Oké, dus we zijn we wat dat betreft hier in de Wild West, zeg maar?
Ja, als je rond ons heen kijkt, dan zie je het niet. Maar als je, zodra je kijkt, een beetje naar buiten de stad komt, dan lekker droog.
En echt dat,
die hooibalen die soms ook wegwaaien.
Er is een filmcomplex hier waar ze duizenden tv-series en ook veel grote films hebben opgenomen.
Dat is Old Tucson.
Old Tucson.
Daar doen ze dat, ja.
Ja, want Arjen, jij zit hier vlakbij met je atelier. 5 minuutjes fietsen. Ja. Johan, jij iets verder.
Mijn bedrijven zitten hier ongeveer 20 minuten rijden vandaan bij de I-10, bij de freeway.
Ah, dat is de grote snelweg, hè?
Ja, snelweg.
Die gaat bijvoorbeeld richting
Oost-West,
Phoenix.
Oost-West. Alle even nummers in Amerika op de snelwegen gaan Oost-West. Alle oneven nummers gaan Noord-Zuid.
Oké, kijk eens aan. Fun fact, weten we nu. Ja. En die I-10, daar kan je van Florida helemaal naar...
Niet Florida, want dat is meer naar het zuiden. Maar je kunt helemaal van links naar rechts kun je rijden.
Ja, het begint wel in Florida, hoor.
Ja, toch wel?
Ja, ik heb in Georgia gewoond en dan komt hij uit Florida via Georgia. Gaat hij helemaal via de zuidkust van Amerika, rijdt hij naar Californië.
Ja, het is ook zo'n groot land. Jongens, even wat dingen op een rijtje. Tucson is dus een stad in het zuidelijke deel van de Amerikaanse staat Arizona. Mm-hmm. Het is de hoofdstad van Pima County, zeg ik dat correct?
Pima County.
Ja. De naam van de stad die stamt af van het Oldham woord Chukson. Zwarte basis betekent dat. Dat is een verwijzing naar vulkanische bergen ten westen van de stad. En de stad ligt ook nog eens een keer in de ontzettend hete Sonora-woestijn. Ruim 500.000 inwoners. Ik zie jou al nee schudden, Johan.
Nou, weet je wat het is?
Gaat helemaal mis.
Het ligt eraan hoe je dat bekijkt. We hadden het er net over met Arjen. Dat de Pima County is net zo groot als de provincie Utrecht. Mm-hmm. En in Pima County, de Greater Tucson Area, heeft ongeveer 1 miljoen mensen. Dat is eigenlijk een betere beschrijving. Want de stad Tucson zelf, als je naar de grenzen van de stad Tucson kijkt, dat is vrij nauw. Dus je moet eigenlijk kijken naar de uitgestrektheid van Tucson in de valley. En dat is het aantrekkelijke, vind ik, van hier vergeleken bij Phoenix. Er wonen hier een heel miljoen mensen, maar er zijn eigenlijk bijna geen 2 verdiepingen huizen. Omdat de grond is goedkoop.
Nou, ik ben in Phoenix geweest en vooral ook in die steden eromheen. Ja. Gilbert en Chandler ik was nog in Scottsdale. Dat is ook allemaal niet zo hoog. Ja, Scottsdale wel.
Nee, ook niet.
Wat,
maar je moet een eind rijden in Phoenix. En dat is de attractiviteit van Tucson. Omdat het alles vrij dichtbij vergeleken bij Phoenix.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Of bij de grote steden.
Voordat je ergens bent, dan ben je echt wel 3/4 uur verder. Dan ben je eigenlijk gewoon van Amsterdam naar Rotterdam gereden. Zo groot is het, hè, hier, jongens.
Klopt.
Alright.
Volgens mij is Phoenix bijna zo groot als de provincie Utrecht. Ik vlieg er af en toe overheen.
Het is
Phoenix alleen
huge.
Heeft al 12 vliegvelden. Ja. Die ik dan een keer geteld heb toen ik er overheen vloog. Ja. Dat is een immense lapgrond.
En je hebt dus een auto nodig. Dat kan niet anders.
Ja, maar hier
precies,
ook.
Hier ook en Tucson ook, absoluut. Ja.
Wat voor vibe, Arjen, heeft deze stad? Wat voor een sfeer hangt er in Tucson?
Nou, het is een blauw eiland in een rode zee. Want Arizona is natuurlijk vrij conservatief. Maar... het is fijn dat we onze staatsuniversiteit hier hebben, University of Arizona. Dus dat brengt natuurlijk veel cultuur met zich mee.
Mm-hmm.
Dus Tucson heeft best wel wat te bieden.
Hoe is het dan anders dan andere steden qua dat je merkt dat het een blauwe stad is?
Dat je merkt wat?
Dat het een democratische stad is.
Politiek activisme. Het is de eerste waar ik aan denk.
Niet mee eens, Johan? Ik zie al.
Laten we het zo zeggen. De stad Tucson heeft natuurlijk zijn vertegenwoordigers in de gemeenteraad. En daar is het altijd democratisch, omdat de studenten altijd links stemmen. Mm-hmm. Maar Pima County zelf wisselt tussen de democraten en de republikeinen. Dus je moet dat eigenlijk wat meer gedifferentieerd zien, inderdaad.
Maar ik zie hier wel bijvoorbeeld de fietspaden en een heel vriendelijk, zeg maar, voor voetgangers, fietsers gebeuren hier op straat.
Dat klopt,
zag ik in Phoenix.
Dat klopt, maar dat heeft natuurlijk met politiek weinig te maken.
Denk je? Ja, is het niet meer een beetje de California vibe zitten, zeg maar?
Weet je wat het ook is? Downtown Tucson, ik woon hier nu ruim 30 jaar. Downtown Tucson was 30 jaar geleden was echt, je wou hier niet komen. Dat wou je absoluut niet doen. Dat komt ook omdat de gemeenteraad hier was eigenlijk anti-business. En dat is ondanks het feit dat het nu nog steeds democratisch is, heb je een aantal republikeinse burgemeesters gehad. En een aantal zakenmensen waarvan ik er een aantal ken, die inderdaad gezegd hebben, we gaan er inderdaad nu wat van maken van downtown. We hebben nu een tram gekregen. Het kost $10 million per mijl te maken, om het te maken. Ja. Maar het heeft tenminste iets opgeleverd. Downtown is nu veel beter dan, let's say, 6, 7, 8 jaar geleden.
In Phoenix trouwens ook, hè? Is dat ook gedaan?
Ja, zelfde laak aan een pak in Phoenix.
Wat betekent deze stad voor jou? Wat voor gevoel heb jij bij deze stad?
Voor mij is het hoofdzakelijk gewoon een hele gezellige stad. Ik heb natuurlijk geen professionele binding met de stad. Voor ons is het gewoon een uitvalsbasis, letterlijk en figuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ja, iedereen, mijn collega's en ik, wij vinden Tucson gewoon een hele mooie, gezellige stad.
Waarom is het zo gezellig dan?
Nou, ik denk ook gewoon het centrum is, wat Johan al zei, is in de laatste jaren echt gewoon veranderd. Het is echt gewoon, het is heel net, het is heel mooi gemaakt, netter gemaakt. Je kan hier nu gewoon veilig over straat, wat je na het 15 jaar geleden denk ik niet moest doen.
Want dan had je nog de crackheads.
Dat was gewoon een heel meer ongure buurt, denk ik, downtown Tucson. Ja, en nu is het echt gewoon mooie leuke winkeltjes, restaurants zoals dit bijvoorbeeld. Ja. Ja, het is gewoon heel gezellig nu. Echt gezellig.
En als je iets verder naar buiten gaat, het centrum.
Ja, dan heb je dat nog steeds. Dan is het nog steeds eigenlijk wel heel netjes.
Weet je wat het interessant is about Tucson? Als je hier lang leeft en dan gewoond hebt, dan weet je dat je zegt Tucson of Pima County, maar ieder individueel gedeelte van de stad heeft zijn eigen karakter gehouden, vind ik. En dat is nog steeds zo vergeleken met 30 jaar geleden. Het is wel drukker geworden, maar wij vinden dat nog steeds hetzelfde. Heel interessant.
Jij, Marcus? Als je aan iemand vraagt die hier lang in Tucson of de opgegroeid zijn, ze zeggen dat het een dorpsgevoel is. Het is een grote stad, 1 miljoen mensen. Het is groter dan de meeste, volgens mij is het groter dan enige stad.
Ja, Amsterdam heeft nog geen miljoen inwoners.
Ik zeg altijd, het is een groot dorp.
Het is een groot dorp. Ja, kennen jullie elkaar toevallig ook al? Volgens mij niet, hè? Dat dan weer niet.
Wij
kennen
elkaar een jaar.
En ik ken alleen Mark van hier eten.
Ja, precies. Want jij komt hier wel eens een hapje eten natuurlijk bij Marcus. Dus dan ken je het inderdaad. Oké, dus een groot dorp, maar toch zijn de afstanden zodanig dat je elkaar niet per se deed het tegen het lijf. Heren, zometeen, of jongens mag ik misschien wel zeggen, gaan we praten over jullie ondernemersverhaal. En dat doen we na de break.
Bij Grenzeloos Ondernemen gaat het over zaken. Serieuze zaken, buitenlandse zaken en vaak ook bijzaken. Tune in op grenzeloosondernemen.com en luister mee via de podcast.
Deel 2 van Grenzeloos Ondernemen vanuit Tucson in de Amerikaanse staat Arizona. Aan tafel Nederlandse ondernemers, oogarts Johan van Dalen van Optigo, kunstenaar Arjen van de Erebeemt van Arjen Hart Fine Art, F-16-piloot Nicky Luisterburg en chef-kok Marcus van Winden, eigenaar van restaurant The Dutch Eatery. Dat is ook de plek waar we hier zitten met z'n allen. We gaan het hebben over jullie ondernemersverhaal. Ik wil graag met jou beginnen, Arjen.
Goed.
Hoe ben jij ooit gaan ondernemen?
Hoe ben ik gaan ondernemen? Ik kwam uit een scheiding nadat ik als masseur in Aspen, Colorado heb gewerkt. En ik kwam hier aan en ik dacht, dit is een goede plek om een nieuwe carrière te beginnen. Weinig afleiding. Het is goedkoop om hier te wonen. En ik had in Aspen gezien dat kunst erg lucratief kon zijn. Ik liep door de chique kunsthandels en zag dat met mijn handigheid ik wel een aardig centje zou kunnen verdienen. Dus ik heb mezelf toen opgeleid als kunstenaar. 7 jaar had ik ook gepland.
Ja.
Dan ben ik klaar om te gaan verkopen. En toen ben ik met een volle auto teruggereden naar Aspen vanuit Tucson. En daar mijn werk geparkeerd in een kunsthandel die in het eerste jaar voor $106,000 verkochten.
Oh, wauw.
Dus dat was mij het teken van doorgaan, focus.
Maar jij was toen...
Ik heb de verkeerde baan volgens mij.
Nou, dat weet ik niet.
Nou, ik wel.
Ja? Ja.
Maar ze namen 70% van de retail. Dus normaal is het 50-50.
En toen was jij dus al in Amerika. Jij was al in de Verenigde Staten. Ja. Je was al aan het werk hier. Jij komt oorspronkelijk uit Limburg. Onder Maastricht toch, als ik me niet vergis?
Nou, ik ben Haarlemmer en vanaf mijn 7e zijn wij in Zuid-Limburg gaan wonen. En de laatste 8 jaar, bijna voordat ik hier naartoe kwam, heb ik in Maastricht gewoond.
En jij had, om een heel lang verhaal kort samen te vatten, eigenlijk helemaal niet per se zin om naar Amerika te gaan. Maar jij kreeg een soort van innerlijke calling en toen dacht je, ik moet daarheen.
Oh, dat is
En toen kwam jij dus in eerste instantie in Aspen terecht. Voor de mensen die het niet weten, is een heel duur skioord.
Het Sankt Moritz van Amerika.
Precies,
zeg. Chic skioord.
En je praat er net best wel snel overheen, maar hoe wist je nou dat je dan hier ook zo'n mooie plek had in Phoenix? Dat je hier ook heen kon gaan. Hoe kwam je daarbij?
Nou, mijn eerste jaar heb ik in Californië gewoond, in Bay Area, ook super chique locatie. Daarna 3,5 jaar in Aspen, daarna 1 jaar in Santa Fe. Dus echt mooie plekken. En toen kwam ik hier op aanraden van mijn ex-vrouw. En ja, ik dacht van, god, mensen zijn aardig. Het is goedkoop. Dus geen overhead. En dus het was voor mij echt een praktische beslissing om hier te blijven. Mm-hmm. En ja, ik heb er geen spijt van. Ik ben wel 2 keer wegverhuisd, maar toch teruggekomen.
Toch teruggekomen. En voel jij je ook echt een ondernemer in hart en nieren? Zou je ooit voor een baas kunnen werken?
Als het een hele coole, hippe maatschappij ja, bedrijf zou zijn, dan zou ik dat wel kunnen. Okay. Ja, okay, ideale ook onderneming. Ja.
De luchtmacht of zo.
Ja, precies. Ja. Heel relaxed.
Hypothetisch, heel relaxed. Hoor.
Marcus, ik zie jou helemaal nee schudden. Dat is niks voor jou.
Ik heb het al zo lang voor een baas gewerkt, zo te zeggen, om mij vak goed te kunnen uitoefenen. Maar nu teruggaan naar een baas, ik denk niet dat
gaat worden. Hoe ben jij dan voor jezelf begonnen? Hoe is dat gegaan?
Uiteindelijk waren we natuurlijk lang verhaal kort. Ik was natuurlijk in Nederland werken gewoon in de keuken. En gewoon alle rangen
doorlopen, zeg maar.
Opgegroeid. Daarna ben ik... ik zei van, nou, laten we op een cruise ship gaan werken. Holland America Line gedaan voor 2,5 jaar. Mijn vrouw ontmoet en mijn vrouw komt uit Tucson. Dus vandaar...
Daar ligt het bruggetje, zeg maar.
Dus uiteindelijk...
Weet je nog waar jullie elkaar hebben ontmoet?
Veendam.
Op de Veendam. Voor de kust van een van de Bahama-eilanden.
De Veendam, de schip heette.
Ja, dat weet ik. Maar okay. Weet je nog, ook nog waar het was, zeg maar?
Nee, laat in de kroeg. In de bar. Dus, ja.
Oké, okay. En zij zei, hey Marcus, I like you, you're a nice guy. Won't you come with me to Tucson?
Zij was ook aan het werk natuurlijk op de cruise ship. En zij was de host van mijn cooking shows.
Oké.
Die moest je als chef ook van tijd doen. Cooking classes, cooking demonstrations. So she did that, well, and so we got to learn each other.
The love boat.
Ja, precies.
The love boat.
Ah, je hoort het vaak. So, de liefde is vaak bij heel veel mensen de reden om toch te gaan. En was het toen? Want toen werkte je dus nog op voor een cruise lijn.
Cruise ship.
Ben je toen meteen voor jezelf begonnen hier?
Niet gelijk. Toen heb ik nog in Maryland gewoond voor 2 jaar. Toen kreeg ik kinderen, dus we zijn verhuisd naar Tucson om dichterbij. En heb ik hier nog als executive chef gewerkt in 3 verschillende plaatsen.
Oké, in andere restaurants?
In andere restaurants.
Hiernaast of zo?
Niks is hiernaast in Amerika natuurlijk. Want ja, zeg maar, het is maar 15 minuten rijden, min of meer.
Oké.
Maar natuurlijk, het...
En waarom toen toch op een gegeven moment voor jezelf beginnen?
Uiteindelijk was ik 80, 90 uur aan het werk voor een baas. En ga ik natuurlijk toch wel doen. Maar doe het lekker voor jezelf. En dan hou je misschien wat over.
En dat is de gedachte. Is dat dan ook zo makkelijk om uit te voeren? Om hier zomaar beginnen en een restaurant te zetten?
Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar ja, we kwamen dit op het pad... We hadden eerst, voordat we dit een klein beetje zagen, hebben we natuurlijk hoe noem je dat? Een kleinere zaak op het oog gehad. Meer een bakery potentie om iets uit te groeien. Maar met de business broker toen de tijd hebben we ook dit een klein beetje gezien. En
dit moest het worden, op deze mooie hoek geworden, bij de universiteit. Een enorme zaal hier, mooie grote open keuken, enorme bar. Waar echt alleen maar mooie flessen drank achter staan. Je hebt echt een hele gave zaak.
Prime real estate.
Real estate, inderdaad. Ja. Jij komt hier ook wel eens, hè?
Ja, zeker.
Om hapje te eten met vrouw. Gewoon even lekker wat...
Even Nederlands happen.
Ja, en wat pak je dan? Pak je dan iets Nederlands van de kaart?
Nou, af en toe.
Een beetje waar je pet naar staat.
Ja, precies.
Want kan je, nog even heel kort, Marcus. Kan je jouw 3 top Nederlands gerechten noemen? Wat is nou echt Nederlands wat je hier op de kaart hebt staan?
Ik denk de broodje kroket is heel erg Nederlands.
Ja, klopt, dat doen we.
De bitterballen, die staan niet echt op de kaart. Maar als je erom vraagt, hebben we ze. En dan de kibbeling. Die is met een speciale kibbeling spice
precies,
gemaakt.
Precies, met dat lekkere soort van, hoe heet dat? Bernese sausje.
Ja, hier, we call it hier tartar sauce, maar remoulade saus is.
Precies, dat zijn dus de echte Nederlandse dingen. Mooi, dus die pak je wel eens mee, Nicky.
Ja, zeker.
Jouw ondernemershaal is natuurlijk anders. Daarom de vraag aan jou. Hoe ben jij ooit gaan vliegen? Hoe ben jij F-16-piloot geworden?
Oh jee, dat is heel lang geleden. Dat is 30 jaar geleden ongeveer.
Heb je de korte versie voor ons?
Ja, ik heb wel de korte versie. Ik wilde van kleins af aan wilde ik al F-16 of jachtvlieger worden. Dus mijn hele schoolperiode heeft zich daarop op gericht. En toen ik op mijn 17e van de HAVO afkwam, toen had ik bij de luchtmacht gesolliciteerd. Toen werd ik eerst afgekeurd. Uiteindelijk helemaal aan het einde van de sollicitatieperiode, zeg maar, op mijn gesprek met de psycholoog, omdat ik denk gewoon nog ietsje te jong was. En toen ben ik weer teruggegaan naar school, zelfs eventjes bij de marine gezeten. En dat ik wilde toch vliegen, dus ik ben na 2 jaar heb ik opnieuw gesolliciteerd en toen werd ik wel aangenomen. En 30 jaar later zit ik hier.
Alright. Ja, heb je dan ook nog even op het KIM gezeten?
Nee,
niet. Oké.
En dus nee, ik had alleen maar een HAVO-diploma. Daar kom je met het KIM kom je daar niet op.
En toen had je dus blijkbaar even wat meer, misschien wel karakter of zo gevormd of zo.
Ja,
en toen,
je wordt toch ietsje. Ik denk de stap tussen 17-jarige en de 19-jarige is toch wel een grote stap. Dus ik heb me daar wel een beetje beeld bij.
En toen kon je droom gaan verwezenlijken.
Correct.
En dat is jachtvlieger bij de Koninklijke Luchtmacht.
Dat is mijn droom geweest en is het nog steeds.
Ja. You're living the dream, man.
I am living the dream.
Big time.
Ja, en de American dream ook op dit moment.
Nu even de American dream.
Hoe lang doe je
Tom
dat?
Tom Cruise.
Hoe lang? Ja, het is onze enige echte Tom Cruise
aan
tafel.
Ik ben wat knapper alleen.
Ja, dat is waar. Maar dat zien we op de foto's. Hè? Kan je op de website allemaal doorklikken. En hoe lang ben je nu bezig als jachtvlieger?
Ik ben in 89 begonnen, dus 30 jaar.
Hartstikke goed. En dat is niet het enige wat je doet, hè? Want je doet nu veel meer. Kan je daar wat meer over vertellen?
Nou ja, ik ben nu de baas van de hele opleidingseenheid hier. Dus ik heb 10 F-16's die onder mijn commando staan. Plus alles wat daarbij komt kijken, inclusief technisch personeel. Ik heb hier 12 Nederlanders, inclusief mezelf, die hier werken, zeg maar. En ik heb ongeveer 80 tot 90 man Amerikaans personeel die eigenlijk onder mij vallen. En 10 F-16's dan van de Nederlandse luchtmacht.
En dat zijn gasten die zoals jij waren toen jij nog wat jonger was?
Ja, ik heb 5 vliegers hier, inclusief mezelf. Ja. En dan nog wat ondersteunend personeel die natuurlijk ook heel belangrijk zijn. Wat technische liaisons, simulator instructeur, et cetera. Zulke soort.
Ik ben heel benieuwd hoe het is om zo'n team aan te sturen met die Nederlanders en die Amerikanen. Daar gaan we straks over verder praten in het derde deel. Want Johan, jouw ondernemersverhaal. Jij bent, je vertelt het al, begonnen als oogarts. Je hebt hier lesgegeven als professor aan de universiteit. Klopt. En toen 20 jaar geleden je eigen bedrijf begonnen.
Ja, want ik had ik ben handig met mijn handen. En ik dacht, ik had een aantal ideeën van de producten die ik wilde maken. Dus dat heb ik toen gedaan. Eerst part-time bij de universiteit. Mijn eigen bedrijf heel langzaam maar zeker opgebouwd. En ondertussen heb ik 29 patenten. En we maken een heleboel producten zelf. Langzamerhand hebben we dat uitgebreid. Ja. We hebben een Tucson-vestiging. Toen kregen we een Chicago-vestiging. Toen was er een kans om een bedrijf in Canada over te nemen. En die maakte ook bepaalde dingen. Ik ga er niet op in wat dat precies was. Maar het heeft te doen maken met prisma's en speciale lenzen. Dus dat hebben we toen gekocht en gegroeid. En toen mijn dochter die woonde, die was toen ze trouwde, is ze naar Singapore verhuisd met haar echtgenoot. En die zei tegen mij, hey, pa, je bent zo succesvol geweest in Amerika, want we hadden 10.000 klanten hebben we. En die zei toen, waarom doen we datzelfde niet in Singapore? Dus toen zei hun, oké, doe het maar. Dus toen is zij dat begon, ze heeft de baan opgegeven.
Dus je hebt ook een Singapore branch?
Ja, ja. Een hele office in de warehouse.
Even on the side.
En dat is, zij is advocaat, ze heeft de baan opgegeven en is dit fulltime gaan doen. Heel succesvol, zoals je net vorige week.
En dus, zou jij zelf nog voor een baas kunnen werken? Stelde die vraag net ook aan de anderen.
Dat zou kunnen als het werk interessant is. Dat vind ik, dat voor mij is dat nu interessant. Ik hoef het voor het geld niet meer te doen, maar het interessante, dat vind ik leuk. Ik hoef niet meer te werken, maar ik vind het gewoon leuk.
Want jij bent van huis uit professor. Ja. Dan werk je in een academische omgeving.
Klopt.
Dan heb je ook iemand die de basis van de universiteit. Daar werk je dan soort van voor. Je bent voor jezelf begonnen. Waarom heb je dat gedaan? Waarom was dat belangrijk?
Omdat je, als je dus iets zelf wilt doen, dan is dat lastiger om de universiteit te doen. Je hebt dan ook allemaal toestemming nodig. Dan dacht ik bij mezelf, weet je wat? Dat doe ik, dat wil ik allemaal niet. Dat administratieve doen, dat is mijn forte ook niet. Dat is mijn kracht ook niet, administratief. Dat is niet goed. Ik ben handig. Een millimeter maakt verschil. Dus de oogchirurgie maakt een millimeter maakt natuurlijk verschil. Dus dat denk ik. Ik ga dat langzaam maar zeker doen. En dat kon ook niet fulltime. Want het geld moet ergens vandaan komen.
Ja, precies.
Dus dat is dan heel langzaam is dat gegroeid.
Je hebt het stapje voor stapje gedaan.
Stapje voor stapje gedaan. Je neemt geen risico. En dat is net wat jij zegt.
Marcus
zegt, het opbouwen van een business, het is om het van de grond, het is net een huis. Als je de fundering hebt, dan gaat het makkelijk. Maar om de fundering te maken, dat is het moeilijkste van het hele businessbedrijf. Zo vind ik dat. Als het eenmaal loopt,
dan bouw je verder.
Zometeen
in het derde gedeelte van Grenzen als ondernemer vanuit Tucson, Arizona, praten we verder over jullie verhalen en over wat er allemaal speelt in jullie branche.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Deel 3 van Grenzeloos Ondernemen vanuit Tucson in de Amerikaanse staat Arizona. We zijn in de Dutch Eatery, een echt Nederlands restaurant in de universiteitswijk van Tucson. Aan tafel hier Nederlandse ondernemers, oogarts Johan van Dalen van Optigo, kunstenaar Arjen van de Erebeem van Arjen Hart Fine Art, F-16-piloot Nicky Luisterburg en chef-kok Marcus van Winden, eigenaar van dit restaurant waar we zijn, de Dutch Eatery. We gaan het hebben over marktontwikkelingen. Nou, dat vind ik zelf altijd niet het meest leuke, spannende woord, maar het betekent eigenlijk, wat speelt er nou in jullie wereld en hoe speel je daarop in om relevant te blijven eigenlijk? En Marcus, ik weet uit betrouwbare bron dat voor jou het woord maatjesharing is.
Ja, nu ben ik steeds aan het kijken. Wat kan ik op de menukaart zetten dat echt zeg maar Nederlands spreekt?
Ja.
Dus ik aan het kijken voor maatjesharingen. Daar heb ik naar gekocht. En dan ga ik een klein beetje de kosten berekenen. Wat kost het mij? Wat moet ik de menuprijs gaan maken?
Maar even één stapje terug. Jij lag in bed. Te brainsalen over jouw bedrijf. Hoe ga ik dit de Dutch Eatery naar een nog hoger plan brengen? Toen dacht je, maatjesharing, dat moet hem zijn.
Dat dacht ik dus niet. Maar ik moet gewoon blijven vernieuwen. We doen natuurlijk ook de menukaart van tijd tot tijd veranderen. Dus je moet wat product development hebben. Dus je gaat kijken van wat kan ik kopen, wat is hier te krijgen. Want ik zit natuurlijk
en wat vinden ze ervan, die Amerikanen?
Geen idee, nog niet. Mijn vrouw.
Het is nieuw.
Het is nieuw. Ah. Ik heb het nog niet kunnen proberen. Dus,
wat verwacht je? Veel natuurlijk.
En wanneer komt het?
Weet je al, kun je al een tipje van de sluier oplichten? Wanneer gaat het komen op de kaart? Want Nicky die wil...
Ik niet, maar mijn vrouw.
Jouw vrouw wil het graag.
Hopelijk binnenkort, binnen twee, drie dagen kan ik echt een paar mensen proberen. Dan moet ik meer bestellen natuurlijk ook. Ja. En dan... Wat ik waarschijnlijk doe, is het een secret menu item. Hetzelfde als de bitterballen.
Als je er naar vraagt, dan
als je er vraagt.
Only, ja. Ja.
Want jouw vrouw, Nicky, dat is een Amerikaanse dus.
Ja, mijn vrouw is geboren in Georgia, helemaal aan de andere kant van Amerika.
En die vindt dat lekker?
Ja, raar genoeg wel, ja.
Dus het is wel iets waar de Amerikanen voor openstaan, denk je?
Nou, blijkbaar wel. Ik vind het zelf als ras Nederlander, je ziet mij dat spul niet eten. Ik heb het wel geprobeerd, ik ben er maar zeker geen fan.
Maar jij bent geen fan?
Nee, absoluut niet. Maar mijn vrouw, die gewoon Amerikaans is, die vindt het echt heerlijk. We hebben in Den Haag gewoon 3 jaar en die vond het fantastisch.
In Scheveningen kan je dat natuurlijk zo krijgen.
Ja, zeker.
Kijk, voor hem, voor het restaurant is het natuurlijk, dat zegt Marcus al, heel belangrijk om te blijven innoveren. De kaart vernieuwen, aan top blijven, zorgen dat die mensen denken van hé, hier speelt het, dit is leuk, hier wil ik heen. Ja, bij de luchtmacht, dat is eigenlijk allemaal natuurlijk dat is allemaal... Een gebouw dat staat, zeg maar. Of zien we dat verkeerd? Zijn jullie background bezig met dingen?
Kijk, het is een gebouw wat staat, natuurlijk. Maar wij moeten natuurlijk ook innoveren.
Hoe doe je dat dan met de luchtmacht? Want het is best wel een gelompe, logge organisatie, toch?
Nou, ik denk dat je dat verkeerd ziet. Kijk, wij moeten natuurlijk innoveren als het gaat om of we relevant blijven. Dat is heel eenvoudig. We worden steeds relevanter met alle dreigingen die we om ons heen zien in de wereld. Dus daar zorgen allerlei andere acteurs op deze planeet wel voor dat we als defensie relevant blijven.
We zien natuurlijk ook daarna 20 jaar alleen maar bezuinigen op Defensie. Dat ook dat gelukkig een beetje in de lift zit. En als we dan over binnen de luchtmacht kijken van hoe we relevant blijven, zien we dat aan de komst van nieuwe wapensystemen zoals de F-35, de MQ-9 Reaper, cyber security, al die dingen waar Defensie mee bezig is.
We gooien er even allemaal termen in. F-35 weet ik nog, dat is de Joint Strike Fighter. Hele mooie nieuwe straaljager.
Ja, die heet F-35.
Ja. Die andere zaken die je noemt?
De MQ-9, dat is de drone. Hè. Zoals denk iedereen in Nederland wel weet wat een onbemand vliegtuig is. Die staat ook aan de vooravond van zijn intreden. Mm-hmm. De luchtmacht is ook heel erg bezig met cyber en space. We beginnen ze al een beetje naar te kijken.
Jij ook?
Dat wordt ook. Nee, ik als jachtvlieger hou me hoofdzakelijk bezig met dingen als F-16 en F-35.
Hoe kijken jullie als jachtvliegers aan tegen die ontwikkeling? Kijk je nog in dat veranderen die Joint Strike Fighter die eraan zit te komen?
Nou, kijk, iedereen is wel blij. De F-16 is een vliegtuig wat 40 jaar oud is. Dus ik weet niet hoe oud jouw auto is, zeg maar. Maar iedereen.
Ja, bijna zo oud.
Ja, serieus. Nee, ik denk het niet. Er zijn maar weinig mensen die in zulke oude auto's rijden. Behalve als het een hobby is, omdat ze graag oldtimers rondcrossen, zeg maar. Maar dat vliegtuig is gewoon aan vervanging toe, zowel hardwarematig, maar ook qua capaciteit. Als je kijkt naar allerlei statelijke actoren die op deze planeet niet precies willen wellicht wat wij willen. Mm-hmm. Dus ja, het wordt toch wel tijd om dat vliegtuig te vervangen.
Heb je er al in gevlogen?
En eindelijk is die vervanging er. Fysiek nog niet, wel heel veel simulators gedaan. Ik heb 3 jaar lang in Washington gewoond en daar aan het F-35 project gewerkt. Dus ik ben wel heel erg bekend met het vliegtuig.
Wanneer komt die? Wanneer ga jij
is er al.
Wanneer ga jij erin vliegen?
Geen idee. Ik moet eerst nog maar eens even 3,5 jaar hier uitzingen. En dan zien we wel verder.
Oké, dus daar hebben we het dan wel over. Het is nog wel een kwestie van jaren.
Maar voor mij persoonlijk heb ik hier nog 3,5 jaar werk. En dan stopt de F-16 opleiding in Tucson. Ja. Maar de opleiding op de F-35 is al begonnen. Sinds een maand of 2 ongeveer. Vlakbij in Phoenix. Twee dus, uurtjes
er zijn
noord.
Al Nederlandse luchtmachtmensen die vliegen in de F-35.
Ja, we hebben al heel lang 4 vliegers die in Edwards al bezig zijn met de operationele test en evaluatie van het vliegtuig. Mm-hmm. En nu zijn we ook echt begonnen met de vliegopleiding. We hebben nu de eerste 2 instructeurs zitten midden in hun opleiding die daar uiteindelijk instructie gaan geven. Net zoals ik dat hier doe.
Johan, jij was in de straaljager gezeten?
Nee.
Nee? Zou je willen? Achterin bij Nicky.
Zeker weten. Ik zou het wel doen, ja. Ja, ik zou het wel doen.
Want je wordt heel ziek volgens mij, hè, als je niet gewend bent.
Dat valt wel mee. Het ligt eraan wat ik doe, toch?
Valt
dat klopt, ja.
En sommige mensen vinden de achtbaan ook leuk. Dus dit is alleen de achtbaan keer 10.
Om nog even op terug te komen. Innovatie, dat is absoluut belangrijk.
Ja, hoe is dat voor
jou
belangrijk?
In mijn bedrijf ook. En daarom is het ook zo dat ik niet in de bruggenbouw ben gaan zitten natuurlijk. Want daar weet ik niks van. Dan zou het een failure geweest zijn. Maar nu, omdat ik mijn vakgebied ken, weet ik wat er speelde. Dus als mensen zeiden, hey, kun je dat maken? Of ik dacht bij mezelf, hey, dat moeten we eens anders doen. Laten we dat doen. Dus zo hebben we dat gedaan. Want als je dus een MeToo bent, als je dit soort dingen verkoopt.
Je wijst een porseleinen
bordje. Dan ga je het niet maken. Maar je kunt alleen winnen als je iets origineels doet. En dat hebben wij dus gedaan.
Hoe heb je dat gedaan dan?
Ja, ik wil niet heel specifiek gaan, want dan wordt het...
Wat doen we eens een voorbeeld als je wil van iets wat jij met Optigo doet? Ja, bijvoorbeeld, voor iemand die nu zit te luisteren...
Wij maken bijvoorbeeld een glare tester. Een glare tester is bijvoorbeeld als je s'avonds in een auto rijdt en je komt tegemoet, komend verkeer komt eraan en je ziet dan die halo's om de lichten heen.
Super irritant.
Precies, super irritant. Dus wij kunnen dus met verschillende lichtniveaus in dat apparaat wat je voor je ogen houdt, kun je dat simuleren. En dan op die grond daarvan laat je de mensen, kun je bepalen wat gezichtsvermogen is wanneer er heel erg veel of heel weinig glare is. Dat is heel belangrijk, met name als je bijvoorbeeld operaties in patiënten wilt gaan doen. Mm-hmm. Dus dat is een nieuw ding, dat is helemaal gepatenteerd, Europese patenten ook. Dat
heb jij bedacht?
Ja, klopt. Kijk. En daar was een andere oogarts bij betrokken ook. En het is op zich vrij gecompliceerd. Maar dat soort dingen moet je doen. En dan kun je dus ook, dan is je marge dus ook hoog. En geen 5 of 10%, maar dat gaat minstens 50-60%. En dan kun je dus andere dingen ook financieren. En dan van het een komt het ander. En zo denk je, zo hebben we bijvoorbeeld ook een apparaat. Dat heet de Prolecto Appellator. Waarmee je haartjes die ingroeien naar de richting van je oog. Zo kun je die eruit halen en totaal vernietigen. In de wortel.
Ingegroeide haren.
Ingegroeide
in
haren. Die groeien in plaats van naar buiten. Groeien ze naar binnen. En dan krassen ze heel veel over je hoornvlies heen. Dat doet ontzettend pijn. Mm-hmm. Dus daar hebben we ook een speciaal ding. Dat werkt door hydrolysis. Dan gaan we dus die wortel die erin zit. Die gaan we helemaal vernietigen met een soort stroom. Dat is ook heel uniek. Dus dat verkopen wij dus ook. Dat maken we ook helemaal in het bedrijf. En we maken ook een heleboel. We maken ongeveer 200 producten. En dat varieert van eye shields, van polycarbonate eye shields, waar je doorheen kunt kijken. Of met sweater ooglapjes.
Noem maar op. Hè. Als ik het zo hoor, is er ook nog echt heel veel te ontdekken en te ontwikkelen.
Absoluut.
Waardoor jij ook met je bedrijf
Moet je vinger aan de pols houden en kijken wat er nodig is. En wat mensen zouden kunnen. En sommige mensen bellen mij ook op, zou je dat willen doen? Dan zeg ik, ja, misschien wel, misschien niet. We hebben ook een R&D-team. En dat lijkt wat ze in Nederland misschien niet hebben, maar hier wel. Hier heb je R&D-credits. Dus als je al je kosten mag je sowieso aftrekken. Maar als je dus R&D doet, krijg je voor elke $6... krijg je $1 terug van je bedrag wat je aan belasting moet betalen.
Dus
dat is ongelooflijk stimulerend om dan R&D te doen. En dat doen we dus ook.
Research and development.
Klopt, ja. We hebben dus een aantal engineers in dienst.
Arjan, hoe zit het met jou? Hoe blijf jij innoveren in jouw kunstwereld?
Ik ben begonnen met een nieuw materiaal. Omdat ik voorheen, voor de recessie in 2008... werkte ik met pigmenten en polymeren op metaal. Dat is een beetje achterhaald. Je ziet het erg veel nu in de kunst en zelfs in de craft. Dus dat verveelde mij ook. Daarna ben ik digitaal gegaan, maar dat is niet succesvol gebleken. Dus nu werk ik met microglass spheres. Dat zijn kleine glazen balletjes die in de straat verf worden geplaatst om je koplampen terug te laten kaatsen. En dat geeft een prachtig effect in de lichtsculpturen die ik maak. En over halo's gesproken.
Precies, een mooi halo. Die glare, eigenlijk waar we het net over hadden.
Maar in mijn geval is, ik werk met licht, want licht, voor ons symboliseert het natuurlijk kracht en natuur en de geest. Het is iets waar we ons naartoe aangetrokken voelen.
En jij zet ook de stap naast het kunstenaar zijn eigenlijk meer business-wise. Want jij grijpt nu ook de kans aan om een crowdfunding-campagne op te zetten. Ja. Om dus ook deze werken bij een nog groter publiek onder de aandacht te brengen.
Ja, ik wil wat seed capital ontwikkelen. En ik begin met een website, liveseed.life. So, de domeinnaam is live, L-I-V-F-E. En daarop zal ik een paar digitale producten aanbieden. Kleine wellness, stress, release, audio bestanden die je in je telefoon kan opnemen en daarna luisteren. Om jezelf te helpen om tot rust te komen na een drukke dag werk.
Is dat gangbaar in de kunstwereld om op dit soort manieren...
Nou, diversifieren. Ik bedoel, ik word ook ouder en ik voel dat ik ook meer mijn... eigenlijk mijn intellect wil gebruiken. Niet alleen maar een maker ben. Alleen maar dingen maken. En ik heb ook door mijn achtergrond, mijn jeugd. Ik ben eigenlijk een survivor van een moeilijke jeugd. En ja, er zijn veel mensen tussen ons die gewoon ook wel best wel moeite hebben met stress en het runnen van een onderneming. Dus we zoeken allemaal naar wellness.
Wegen waarop dat kan.
Ja, nou, tools die... kijk maar op de iTunes Store. Hoeveel apps er wel niet zijn voor stress en om te helpen om te kunnen slapen. Dus ik ben daar ook al jaren zelf mee bezig. Dus ik ga daar een paar mooie gratis downloads aanbieden. En daarnaast kan je ook kijken naar mijn originele werk en fotografie.
Ja, natuurlijk.
Dus ik heb meerdere talenten.
Nog even heel kort erop terugkomen. Is het gebruikelijk of zie je het vaker dat kunstenaars crowdfunding campagnes beginnen om manieren geld bij elkaar te krijgen en bij nog groter publiek
Zonder meer. Oh ja, het is echt fascinerend om op die platforms rond te kijken. Kickstarter of Indiegogo, GoFundMe. Veel kunstenaars doen dat. Ja, je moet ondernemer zijn als kunstenaar.
Zo is het. En daarom ook grensloos ondernemen in Tucson. Daar zijn we nu. Zometeen na de break, dan gaan we naar deel 4 en dan hebben we het over de toekomst.
Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram. Grensloos ondernemen is overal terug te vinden. Klik, like, share en join the movement.
Grensloos ondernemen komt deze keer vanuit Tucson in de Amerikaanse staat Arizona. Deel 4 vanuit Tucson. We zijn nog steeds in The Dutch Eatery. Een echt Nederlands restaurant in de universiteitswijk van Tucson. Aan tafel hier Nederlandse ondernemers. Oogarts Johan van Dalen van Optigo. Kunstenaar Arjen van de Erebeemt van Arjen Hart Fine Art. F-16 piloot Joost Nicky Luisterburg. En chef-kok Marcus van Winden. eigenaar van restaurant The Dutch Eatery, waar we hier nu natuurlijk zitten. We gaan het hebben in dit vierde gedeelte over de toekomst. En ik vind het altijd wel interessant om in dat gedeelte te vragen aan de ondernemers welke kansen je hebt moeten laten liggen in je carrière. En wat zou je anders doen, Marcus?
Geen idee wat ik anders zou moeten doen. Alles kwam niet aangewaaid natuurlijk, maar kwam op mijn pad en dat gingen we doen. En soms werkt het en soms werkt het niet, in die zin van. Maar ik hoop dat het nog steeds goed zal gaan lopen.
Dus maar als je nu terugkijkt op de afgelopen ruim 2 jaar, ben je bezig, zou je dan precies hetzelfde hebben aangepakt?
En met de informatie die ik nu heb, nee, helemaal niet. Maar,
wat is dan de grootste fout die je bijvoorbeeld hebt gemaakt?
In het begin had ik veel meer op een hoe noem je dat? Een klassiekere restaurantervaring willen neerzetten. En nu hebben we een all-day menu met breakfast all day. Waar ik in het begin had ik zeg maar meer een fine dining. Daar zijn we snel van weggegaan.
En dat zou je dus wel anders aanpakken als je nu de kans zou hebben? Met
de wetenschap waar je echt terecht komt. Natuurlijk wist ik waar het restaurant was, maar er is natuurlijk toch een soort van marktontwikkeling nodig als een bedrijf ook. Om te zien waar je zit, wat mensen willen. Want je kan natuurlijk heel veel dingen op je menu zetten, maar als mensen het niet kopen, dan kopen ze niet.
En die marktontwikkeling, waar brengt die jou, je bent nu 2 jaar bezig, waar brengt die jou over 2 jaar? Waar sta je dan met je bedrijf?
Meer catering en dat soort zaken, meer naar buiten toe. We hebben onlangs een poffertjesbike aangeschaft ook. Vanavond,
poffertjesfiets?
Een poffertjesfiets, ja. Een poffertjesfiets. Een soort van bakfiets, maar dan met een hele entourage.
Dan kan je poffertjes mee bakken ook.
En dan zet ik een poffertjesgrill op electricity. En dan kan ik op locatie koken.
Want dat is waar je naartoe wil. Je wil veel meer naar de mensen toe gaan.
Naar de mensen toe gaan. Dus events, catering. Er is een goede hoe noem je dat? Goede advertenties, zullen we zeggen, om meer naamsbekendheid te krijgen. Precies. Als bedrijf.
Gewoon een uithangbord om mensen die uiteindelijk ook weer hier naar het restaurant te krijgen. Ja. Hoe zit het bij jou, Arjan? Hoe ga jij de komende 2 jaar invullen? Waar sta jij over 2 jaar met jouw
fine art? Ik hoor je. Wat ik doe is, ik ga mijn prototypes van mijn light seats, mijn lichtsculpturen, ik zit aan de eindfase van de productontwikkeling. Die ga ik aanbieden aan investeerders in Chicago en daar wat zaad seed capital krijgen, zodat ik die gewoon gelimiteerde limited edition kan maken en daarmee naar de betere kunsthandels kan gaan. En ja, die zullen daarvoor $5,000 tot $10,000 per stuk verkocht worden. En dat geeft me dan een financiële basis en cash cow. Mm-hmm. Waarmee ik dan eigenlijk mijn tijd ook kan vrijmaken om meer aan de wellness kant te gaan werken. Want ik zou graag andere mensen willen helpen in het ontplooien van hun creativiteit.
Oké, daar wat meer over vertellen? Wat bedoel je daar precies mee? Hoe zou je dat dan
gaan
doen?
Zoals ik al eerder zei, op de liveseat.live zullen de downloads zijn dat je kan luisteren naar ervaringen van mij, hoe ik mijn life skills ontwikkeld heb door de jaren heen. Mm-hmm. Maar ook weer die audio loops die op de iTunes Store aanwezig zijn. Allemaal die kleine, die 5 minuten, die 10 minuten of zelfs een half uur voordat je gaat slapen, dat je een muziek aanzetten die helpt om te kalmeren. Want ze zijn allemaal overgestimuleerd. Dus zeker als ondernemer is het moeilijk om vaak de deur achter je dicht te doen 's avonds.
Ik denk dat ze dit daar heel erg mee zijn hier aan tafel.
En daar wil ik mee helpen.
Wat goed. En dat ga je dus ook echt vormgeven in op zo'n manier om daar ook op langere termijn wat mee te kunnen doen.
Dat worden digitale producten online.
Wat
download.
Goed. Hoe zit dat met jou, Johan? Waar sta jij met jouw bedrijf over 2 jaar?
Over 2 jaar, mijn Beide kinderen zitten in het bedrijf. Mijn oudste zit in Singapore, is een advocaat. En die runt International Operations. En dan onze jongste dochter is een engineer. Ze is naar Princeton geweest en ze heeft een PhD in Material Sciences van Northwestern. Dus die leidt mijn R&D department en is hoofd van productie. Zo de familie zit erin.
Ja, het is een goede familiebusiness die je voor elkaar hebt gekregen.
Klopt. En daardoor is mijn dochter, die werkte eerst voor een GE Light Division in Ohio. Die is teruggekomen een aantal jaar geleden. Mm-hmm. Omdat ze Tucson vindt ze prettig natuurlijk.
En wat voor producten gaan jullie dan hebben met Optigo bijvoorbeeld?
Wij gaan nu een heel bepaald soort prisma maken binnenkort. Daar hebben we er zijn wel jaren mee bezig. En het is ongelooflijk moeilijk om de molds te maken. Dus daar zijn we uitgebreid mee bezig met z'n allen. Dus dat is één ding wat dit jaar hopelijk van stal komt.
En de Aziatische tak van de business, hoe gaat het daar dan mee?
Dat gaat ook goed. Het interessante is dat bijvoorbeeld wij zijn master distributor voor een aantal Amerikaanse bedrijven. Het opzetten van een buitenlandse vestiging is heel lastig, is heel duur. En wij zijn dus een master distributor. So wij kopen dus, om het zo maar eens te zeggen, van een Amerikaans bedrijf een aantal dingen. En die distribueren we dan verder naar de lokale distributeurs in Maleisië, Thailand, Indonesië en de Filipijnen. En daar zorgen wij dus voor. Dus de Amerikaanse bedrijf hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Wij doen het. We zijn een soort 3PL, third party logistics, in de regio voor daar. En wij kopen het en dan verkopen het met een goede marge. Zo moet je dat dan regelen. Dus die Amerikaanse bedrijven hoeven niks te doen. Wij doen het voor ze.
En jij vertelde eerder deze uitzending al dat je hoeft niet meer te werken. Je bent ook al wat ouder, als ik dat met alle respect mag zeggen.
Ik gebruik nog geen Viagra.
Oké. Good to know. Waarom blijf jij toch maar bezig? Waarom ga je niet op de golfbaan staan, joh?
Omdat ik het leuk vind. Ik heb natuurlijk hobby's. Maar daar kun je niet constant mee bezig zijn. Je kunt niet altijd golven. Weet je wel? Dat kan niet.
Tucson toch wel? Tucson kun je toch altijd golven?
Ik blijf werken. Ik krijg mijn hartaanval achter mijn bureau. Zo gaat het gewoon.
Kijk, zingeving.
En jij, Nicky, ik hoop niet dat jij een hartaanval krijgt, sowieso. En dan helemaal niet in de cockpit.
Ik hoop geen van allen, nee.
Nee. Maar hoe ziet de toekomst eruit voor jou hier in Tucson?
Nou ja, de komende 2 jaar die staan redelijk vast. De komende 3 jaar staan eigenlijk vast. Want het gaat nog 3 jaar door hier voor ons. Als luchtmacht in Tucson. En dan valt het doek met het opleiden van F-16 vliegers. Omdat de F-16 uit gaan faseren natuurlijk. Dus,
jij zegt dat natuurlijk is, maar dat gaat dus gebeuren. Dat gaf je eerder ook
correct,
aan.
Dan
is het over en uit met de F-16 hier. Of sowieso.
Overal. Ja, en althans overal in Nederland, zeg maar. Ja. Voor de Nederlandse luchtmacht stopt het met de F-16.
En als ik dan een kleine berekening maak, dan ben jij volgens mij er in het begin bij geweest. Jij ging vliegen in 89 en dan ben je er ook bij aan het eind.
Ja, ik ben begonnen met F-16 vliegen in 91, want de opleiding duurt eventjes voordat je op de F-16 mag gaan vliegen. Ja. Dan ben je al een tijdje bezig. Op dit moment is de Nederlandse F-16 dit jaar viert hij zijn 40-jarige jubileum binnen de luchtmacht. Ik heb daar 30 jaar van de 40 jaar meegemaakt. En ik doe hier uiteindelijk ook de deur dicht. En dan als hier de deur dicht gaat, dan gaan we in Nederland nog 2, maximaal 3 jaar door met F-16. En dan stopt het echt helemaal.
Het is wel echt een einde van een tijdperk. Ik denk dat iedereen hier aan tafel, maar ook alle mensen in Nederland, iedereen weet wat een F-16 is.
Ja, correct. Als je,
dat stopt dus
als je een stuk hardware hebt bij de Defensie wat zo lang meegaat, dan kent iedereen dat ook. Dat klopt.
En dat is voor jou dus ook een einde van dat gedeelte van jouw carrière. Wat gaat de toekomst brengen voor jou?
Ja, dat weet ik niet. Ik ga eerst nog hier 3 jaar zitten. Ik zeg altijd, ik weet amper wat ik morgen ga doen. Dat weet ik toevallig wel. Maar 3 jaar vooruitkijken is een heel end. Er kan nog zoveel veranderen in die 3 jaar. Dus we zien wel. Ik moet nog een dikke bijna 10 jaar bij Defensie werken voordat ik überhaupt aan pensioen mag gaan denken, zeg maar. Dus moet nog eventjes.
Is dat ook wel een fijne gedachte, dat je het toch niet allemaal weet? Dat het nog een beetje spannend is?
Ja, ik hou me niet heel erg bezig met die hele lange termijn planning, zo noem ik het maar. Ik heb wel dingen waar ik aan denk en waar ik over nadenk. Van als dit wordt, dan ga ik misschien wel dit of dat doen. Ik heb wel wat dingetjes waar ik naar kijk.
Maar zou je het liefst in Tucson in Amerika blijven als het aan jou ligt?
Nou, qua weer wel.
Arjan, jij vertelde het net. 320 dagen per jaar is het hier clear blue sky, zoals vandaag ook. Ideale vliegcondities. Maar blijf je hier? Of ga je
ik vind Nederland ook wel weer heel leuk. Ik heb nu op zoveel verschillende plekken in de wereld gewoond. En al die plekken
vond ik het heel jammer om uiteindelijk weg te gaan. Maar was het ook weer heel leuk om weer iets anders te beginnen. Dus je ziet toch wel dat allerlei plekken iets hebben. Helemaal zonder Nederland zou ik ook niet willen. Mijn vrouw is Amerikaans, die kan niet wachten tot we terug naar Nederland gaan. Ik heb zoiets van, ik vind het heerlijk hier. Dus ik heb al gevraagd of we paspoorts konden ruilen, maar dat was geen optie blijkbaar.
Word nog even een kleine armen trok. Ja,
we zien wel.
Arjan, hoe zit het met jou? Ga jij nog een keer terug naar Nederland als het aan jezelf
ja,
ligt?
Ja, ik denk er wel aan.
Wonen.
Ja, wonen. Ja, echt. Ja, want eerlijk gezegd, ik mis het wel. Ik ben opgegroeid met cultuur. Bij Simon Vinkoog thuis gewoond. En Godfried Womans kwam bij ons over de vloer. En ik mis de high culture al. En de diepere identiteiten die wij hebben.
Terwijl je zo'n bijna California guy bent op dit moment. Een mooie bruine kop en nou, je bent hier helemaal relaxed.
Het is de persona, zullen we maar zeggen. Maar nee, eerlijk gezegd, in mijn hart voel ik me nog erg Nederlander. En zelfs na die 32 jaar toch nog altijd wel een gevoel van cultuurschok. Dat ik stranger in a strange land.
Ah, ja, nou, heel kort nog eventjes, Marcus. Ga jij nog een keer terug naar Nederland wonen?
Waarschijnlijk niet.
Nee, nou, je hebt al een mooi Amerikaans accent, dus het wordt alleen maar meer.
Jij
zit goed hier in Tucson. Ja. Johan, jij tot slot?
Nee, ik ga niet naar Nederland terug, absoluut niet. Ik kom er voor vakantie.
Absoluut niet.
Nee, ik kom er voor vakantie 1 of 2 keer per jaar en dat is het dan. We hebben nog familie en dat soort zaken, maar dat is minder aan het worden. Ik vind Nederland veel en veel te druk. En vergeleken bij Arizona. Dat is geen vergelijking. Dat is
wel, voelt je lekker hier. Nou, goed jullie allemaal aan tafel gehad. We hebben hele verschillende verhalen. Allemaal in Tucson, in Arizona, in Amerika. Dit was Grensloos Ondernemen vanuit Tucson in de Amerikaanse staat Arizona. We waren te gast in The Dutch Eatery. Een echt Nederlands restaurant in de universiteitswijk van Tucson. Aan tafel hier Nederlandse ondernemers. Oogarts Johan van Dalen van Optigo. Kunstenaar Arjen van der Erebeemt van Arjen Hart Fine Art. F-16 piloot Nicky Luisterburg. En chef-kok Marcus van Winden. Eigenaar van restaurant The Dutch Eatery. Dank jullie wel allemaal.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.